Het coronavirus heeft het dagelijks leven veranderd. Sociale contacten werden op een lager pitje gezet en velen van ons moesten hun werk anders invullen. Zo ook professionals, die werken met jongeren, kinderen en hun ouders. Het Nederlands Jeugdinstituut vroeg een aantal van hen hun ervaringen te delen. Hoe veranderde hun werk door corona? Met welke dilemma's kregen ze te maken? Maar ook, welke nieuwe inzichten leverde dat op? En wat moet daarvan behouden blijven? Ik ben Max Schuiling. In deze aflevering ga ik in gesprek met Jennifer Sepisi. Zij werkt in Rotterdam als praktijkondersteuner jeugd vanuit de huisartsenpraktijk. Jennifer, welkom.
Ja, dankjewel.
We hoorden natuurlijk in de intro al even kort wie je bent. Maar kun je jezelf toch nog even voorstellen en vertellen over het werk wat je doet?
Ja, ik ben Jennifer Sepisi en ik ben POA GGZ Jeugd. En dat staat voor praktijkondersteuner, huisarts, geestelijke gezondheidszorg, jeugd. Hele mond vol.
Ja.
En ik werk bij de huisartsenpraktijken in Vier bij in Rotterdam. En wat ik doe is eigenlijk, ik werk meestal dus in de huisartsenpraktijk. En als de dokter denkt dat iets niet medisch aan de hand is, dus meer iets geestelijks of in de opvoeding of het kind niet lekker in zijn vel voelt, dan komen ze naar mij toe, dan verwijzen ze door.
En als ik het goed begrijp, komen de kinderen en de ouders bij jou op de praktijk?
Ja.
Oké, dus jij komt niet bij mensen thuis?
Nee, maar dat kan ook wel, ja. Als bijvoorbeeld het overkomt dat het niet kan, bijvoorbeeld door een ziekte, dat ze dan niet naar de praktijk kunnen komen, dan zou ik ook langs kunnen komen, ja.
Oké, dus veel op de praktijk zitten, af en toe bij mensen thuis.
Ja.
Dat zijn eigenlijk jouw dagelijkse bezigheden.
Ja.
Maar toen kwam bij jou natuurlijk ook corona om de hoek kijken.
Ja, toen kwam corona.
En hoe moest jij op dat moment je werk uitoefenen?
Nou, wat ik heel fijn vond is dat eigenlijk bij alle huisartsen, dat ze me allemaal goed hebben geïnformeerd. Ze hebben me ook gebeld om te vragen van, hey, hoe gaat het met je? En zo gaan wij het doen in onze praktijk.
Mm-hmm.
Dat is voor elke praktijk wel ietsje anders, maar het kwam wel allemaal op hetzelfde neer. En dat is thuiswerken.
Ja.
Dus zorg ervoor dat je kan thuiswerken.
Maar hoe behandel je dan kinderen en families vanuit huis?
Ja, dat was inderdaad de volgende vraag. Nou, we gaan telefonisch bellen. En wat ze ook hebben ingezet is beeldvideo bellen.
En dan via?
Dat doen ze via de beveiligde app Beter Dichtbij.
Oké.
En gebruiken huisartsen zelf ook. En dat kunnen wij dan na toestemming aanmaken. En dan krijgen ze een berichtje van ons. En het is gewoon een app die ze kunnen downloaden. En dan kunnen ze daarop ook chatten. Bijvoorbeeld een afspraak afzeggen.
Oké, dus dat is de app waarmee contact ligt tussen de ouders en de huisarts.
En met mij dan ook. Ja,
en met jou erbij.
Ja.
Wat voor impact heeft dat op de gezinnen?
Nou, vooral het telefonisch bellen was soms gewoon niet te doen. Moet ik heel eerlijk zeggen.
Zo niet?
Nou ja, dan was ik aan het bellen met iemand en dan zei ik, je kan niks zien. Dus je kan ook niet zien of iemand gedemotiveerd naar een gesprek zit te luisteren. Of niet meer de energie ervoor heeft. Of misschien emotioneel erdoor is. Dus je ziet en je hoort ook niet zoveel.
Is dat normaal wel belangrijk?
Ja, dat is normaal heel erg belangrijk. Als je moeilijke gesprekken voert, dat je wel empathie kan geven en erkenning voor de situatie. En dat doe je zoveel door je lichaamshouding en je gezichtsuitdrukking.
Ja, dus je kan zien of iemand begrijpt wat je vertelt of misschien ongeïnteresseerd is en dergelijke.
Ja. Nee, ik had dus een ouder en die zei, ja, mijn kind is afgehaard. Ja, dat kan ik dus niet zien aan de telefoon.
Nee.
Dus dan werkt het soms gewoon niet.
Nee.
Maar wat ik wel heb afgesproken met huisartsen is dat ik wel ook bekijk naar oude patiënten. En ze opnieuw gaan bellen van, gaat alles nog goed in deze rumoerige tijd?
Ja.
Of heb je hulp nodig? Dus we zijn ook gewoon op patiënten afgestapt zonder een afspraak. Om te kijken van, het ging af en toe een beetje moeilijk met je. En ik ben de POH en als je nog behoefte hebt en iemand te praten in deze toch wel moeilijke tijd, dan ben ik er voor je.
Ja. Dus eigenlijk die kleine gesprekjes, die gingen wel. Maar als jij moeilijke, soms wel emotionele gesprekken moest gaan voeren, dan had je te weinig grip op de conversatie.
Ja.
En ging dat met beeldbellen beter?
Ja, dat ging veel beter. Want dan zag je ook echt iemand en dan zagen ze mij. En dan kon ik ook vertellen van, de deur die is hier dicht. Vanwege je privacy, niemand die hoort dit. En je ziet ook een beetje van die leefomgeving van iemand.
Ja.
En je ziet ook hoe diegene eruit ziet in de coronatijd. Hoe ze het maken. Je ziet of ze wallen onder hun ogen hebben of niet. Je ziet of het een rommel is in hun huis of niet.
En is dat echt net zo goed als dat je ze in real life ziet?
Nou, misschien zelfs beter, want op de praktijk zou ik nooit ze zien in hun eigen normale leefomgeving. Nee. Dan zie ik ze gewoon, komen ze naar mij toe om te kunnen beeldbellen, ja.
Zijn er nog andere dingen binnen jouw werk die je anders moest gaan doen?
Nou ja, wat ik anders aan mezelf moest doen, is dat ik op mijn energieniveau moest letten. Want normaal, als je bij de praktijk werkt, dan zie je mensen, dan spreek je mensen. En dat is heel waardevol om je collega's af en toe met ze te sparren of met ze te praten over hoe je weekend was.
Ja.
En dat ging niet meer. Meestal was het bij ons in de praktijk, dan kom je elkaar even tegen in de gang of bij de lunch. En dan sprak je met elkaar. Maar nu was dat niet. Dus iedereen die deed ook meer zijn eigen ding. Ik had wel goed contact met de huisartsen. Die af en toe me belden van aan het einde van de dag, hoe is het gegaan? En goed overleg. Maar je mist toch een beetje dat sociale contact.
Ja.
Dus ik werd op een gegeven moment, realiseer je wel. Je wordt er best wel moe van als je wakker bent en van 8 uur 's morgens tot 5 uur lang allerlei over dingen zitten praten.
Ja.
Over problemen eigenlijk die je wilt oplossen.
Ja.
Maar je blijft thuis.
Maar niks relativerends in de buurt heb.
Precies. Het is heel belangrijk om af en toe jezelf weer scherp te maken door af en toe toch wel een heftig gesprek. Door af en toe misschien even te lopen, even te kletsen. En dat had ik nu niet. Hm. Ik heb ook van de huisartsen allerlei chocolade gekregen en dingetjes en een kaartje van we zijn blij dat je er bent. En dat doet dan wel heel veel met je.
Ja.
Maar je realiseert je eigenlijk nog niet aan het begin als je een kaartje krijgt. Dat je denkt van maar... Het is toch normaal dat ik hier ben. En pas aan het einde nu een beetje dat je denkt... Jeetje, wat heeft het me
wat
toch...
Wat is toch belangrijk?
Wat heeft het toch veel energie gekost om er maar altijd te zijn.
Ja, ja.
En gelukkig heb ik dan nog geen kinderen. Maar kun je nagaan dat je dit werk moet doen en daarnaast ook nog kinderen hebt. Daar hebben heel veel ouders hebben daar echt wel mee te maken gehad. Met thuiswerken en nog kinderen.
Nou, dat is interessant dat je dat zegt, want... Heeft het coronavirus dan ook nieuwe problemen met zich meegebracht? Nieuwe, misschien wel familiaire problemen die bij jou nu zichtbaar worden?
Ja, nou ja, mensen die hadden soms angsten. En die angsten of verslaving, dat kan soms erger worden met coronatijd. Dus bij sommige mensen zie ik wel dat die angsten meer de overhand hebben genomen. Of bijvoorbeeld de verslaving als iemand al... bijvoorbeeld een paar jointjes deed, dan was het in de coronatijd een manier om er toch doorheen te gaan. Dus dan werd het erger.
Ja.
Natuurlijk niet bij iedereen, maar angsten die zijn wel erger geworden. Er is zelfs een nieuwe benaming, corona-angst. Sommige kinderen die hebben echt een corona-angst ontwikkeld. Want die moesten op een gegeven moment allemaal naar school. En die zeggen dan tegen hun ouders van, dan gaan mensen dood. Maar wordt wel van ons verwacht dat wij naar school gaan weer. En dat wij eigenlijk weer de eerste zijn die een beetje teruggaan.
Ja.
Maar hoe zit dat dan?
Ja.
Dus eigenlijk werden die angsten van groter. Want kinderen die normaal, als er bijvoorbeeld de bliksem is... of er is een nachtmerrie of iets onder het bed of zo... dan kunnen wij als volwassenen zeggen van... dat bestaat niet en we kunnen het je laten zien... of het is ook wel mooi om bliksem naar te kijken. Kunnen ze de geruststelling geven dat het wel weer goed komt... Maar met corona konden wij zelfs als volwassenen niet die duidelijkheid geven aan kinderen.
Nee.
Waardoor wij soms als volwassenen ook angstig werden. En dat ook oversloeg naar de kinderen. Of die werden angstig omdat ze niet die geruststelling kregen.
En hoe ben je daar dan mee omgegaan als je dat bemerkte?
Nou, je hebt dus boekjes ook over corona. En ook voor hele jonge kinderen die dan uitleggen in een fantasieverhaal van hoe ga je om met corona en corona gaat op reis en corona heeft zijn familie verloren, daardoor moet je goed je handen blijven wassen. Maar ook wel tegen het kind te zeggen van wij weten het ook niet. En dat is heel erg lastig.
Ja, heb je daar een manier voor om dat wel goed over te brengen?
Ja, door wel erkenning te geven, door tegen het kind te zeggen van ik begrijp je. Van het is een serieuze angst die er is.
Ja.
En ouders, zodra ze ook het besef hebben van het is inderdaad niet iets wat zomaar ineens voorbij gaat. Ik moet er wel over kunnen praten met mijn kind en uitleg kunnen geven.
Eerlijk zijn.
Ja, eerlijk zijn.
Ja. Zijn er nog bepaalde dilemma's waar je tegen bent aangelopen?
Nou, wel het dilemma, dat speelt al een tijdje in de jeugdzorg, is dat de wachtlijsten voor de speciale geestelijke gezondheidszorg dat langer is geworden. Dus wat er gebeurde is dat mensen die er gingen verwijzing voor schrijven en die gingen dan op de wachtlijst staan voor een behandeling of voor therapie. En die kwamen niet aan de beurt. Of die zijn nog steeds niet aan de beurt gekomen. Omdat degene die al behandeling hadden, daarvan werd de behandeling vaak bevroren, want dat is moeilijk om te doen via videobellen en telefonisch bellen. Maar de mensen die dan op de wachtlijst staan, die werden langer op de wachtlijst gezet.
Ja.
Wat ik meer moest gaan doen was overbruggen. Was door te zeggen van, hè, dan ga je met mij gesprekjes voeren en consulten tot aan je behandeling. Maar ik kreeg er steeds meer daarvan.
Ja.
Dus dat was wel een hele, ja, het is een andere manier. Want je bent eigenlijk niet echt bezig met het probleem. Je weet dat jij als professional niet het probleem kan verhelpen.
Heb jij soms nee moeten zeggen tegen ouders en kinderen die je normaal gesproken wel op had kunnen vangen?
Nou, ik heb wel tegen ouders moeten zeggen van dat het soms niet lukt door de telefoon. En dat sommige ouders dat ook aangaven van het lukt niet. En dat we dan hebben moeten beslissen van dan gaan we verder na de coronacrisis. Want nu zie ik weer mensen face-to-face, voor één praktijk niet, maar ik zie ze wel weer. En dat is dan wel een heel groot verschil van drie maanden videobellen of telefonisch als ze in het echt zien. Ik heb ook gewoon gezegd in de coronatijd, als het echt niet goed met je gaat, weet dat je mij een appje kan sturen via die Beter Dichtbij app.
Ja,
ik ben er alleen maandag niet, maar al die andere dagen zal ik er naar kijken.
Ja.
Want ik heb dat liever dan dat diegene het bij zich houdt voor een week lang en mij pas een week later weer spreekt.
Ja, als we het hebben over corona in relatie tot werk, dan hoor je mensen vaak over veerkracht en aanpassingsvermogen. Kan je zeggen dat jullie organisatie en jouw collega's veerkrachtig zijn geweest?
Ja, zeker. Hoe de huisartsen hiermee om zijn gegaan, is echt chapeau. Hoe ze dat hebben gedaan. Maar ook met een heel goed plan ineens. Een tent ergens gezet in de tuin, waardoor daar ook getest kon worden of patiënten daar doorheen konden lopen. Ook mondkapjes die we wel tekort hadden, maar uiteindelijk wel genoeg om dat om te doen. Duidelijk uitgelegd wat je wel en wat je niet mag doen. Dus ja, ze zijn heel flexibel geweest en veerkrachtig, want ze gaan nog steeds door. En dat vind ik wel heel knap van ze.
Ja.
Maar ook van de ouders, hoe veerkrachtig zij wel niet zijn geweest om en het onderwijs ook nog eens een keertje op zich te pakken. Want ze moest ook ineens juffrouw of meester worden voor een kind. Maar ook nog tegelijkertijd hun eigen baan doen en dan ook nog eens een keertje de opvoeding doen.
Vind je dat het goed gegaan is?
In de meeste gevallen ja. Ja. Ja, vind ik echt dat ze dat heel goed hebben gedaan.
Hmm.
Maar het brak ze soms wel. Ze zeiden wel soms tegen me, ik zit echt zo vol.
Ja.
Maar toch zijn ze doorgegaan en doen ze dat nog steeds.
En ik kan me voorstellen dat zeker bij gezinnen waarin kinderen met bepaalde problematiek rondlopen, dat het dan nog heftiger is om die dubbelrol als ouder aan te nemen.
Ja. Ja, en ook, want je hebt zoveel spanning in huis. Het huis wordt ook steeds kleiner als je er zo lang in leeft. Dus ik heb wel ook aan ze gevraagd, hoe ga je dan met die spanning om? En met jullie vrije tijd en met de ruimte.
En hoe gingen ze met die spanning om?
Nou, sommigen die waren bang om sowieso naar buiten te komen. Dus ik heb wel gezegd, van, als jij niet ziek bent en als je 1,5 meter afstand kan houden, alsjeblieft, ga naar buiten, maak een rondje, doe iets met je hond, maar ga iets doen.
Ja.
En dat deden ze dan ook wel vaak. Dat ze gewoon wel een beetje afstand nemen tot elkaar.
Mm.
Want anders word je gewoon gek.
Ja, ja, de maatregelen om het coronavirus in te dammen worden inmiddels wel versoepeld. Kinderen gaan weer naar school, ouders gaan weer de straat op. Ben jij ook alweer aan de slag in de praktijk?
Ja, ik werk dus nu in 3 praktijken werk ik daar. En dat was ook gepuzzel, want we moeten ervoor zorgen dat niet te veel mensen in die wachtkamer zitten, want anders is het niet meer veilig.
Nee.
Ik heb vaak een spreekuur en in dat spreekuur mag ik mensen gaan zien. Dus dat is van 8 tot 12 en dan zie ik ze en dan is er genoeg ruimte. Het is allemaal heel organisatorisch geregeld, maar er is er genoeg ruimte in de wachtkamer. Ik open de deuren, ik sluit ze weer, ik doe een mondkapje op als ik ze zie. En ik doe hem af zodra we binnen zijn en ik voor een scherm zit, plastic scherm. En dan kunnen ze me in ieder geval zien. Het is een beetje gek, zeg ik altijd, maar ze zijn toch wel weer blij om mij weer te kunnen zien.
Ja, loop je veel achter nu?
Nee. Eigenlijk loop ik helemaal niet achter. Nee, dat is wel heel fijn. Omdat ik gewoon ben doorgegaan in die tijd, loop ik niet achter.
Nee.
En ik denk zij ook niet. Ik heb echt van sommige patiënten zo'n groei meegemaakt. Ook in de tijd van corona. Die meer rust hadden. Meer konden reflecteren. Meer nadachten van wat wil ik eigenlijk in mijn leven.
Ja.
Ja, dus dat is ook gewoon doorgegaan. Hm. Natuurlijk is het ellendig wat er allemaal gebeurt. Maar we moeten ook wel niet vergeten dat het ons ook wel goede dingen heeft opgeleverd. En mooie dingen, meer dat mensen tot zichzelf zijn gekomen. Ook meer in verhouding tot elkaar. Dat de relaties ook wel veranderd zijn.
Ja, als er nou één ding is wat je geleerd hebt en wat jij belangrijk vindt. Wat is dat dan?
Nou, wat ik heb geleerd is dat ik soms in de coronatijd met mensen heb gebeld. En die dan door de rust en de ruimte die ze kregen. Eigenlijk dat er niet veel wat aan de hand was in hun leven. Want ja, de corona was er, we moeten binnenblijven. We kunnen niemand zien. Dus ja, ik heb nu ook geen problemen. En dan heb ik gewoon soms gesprekjes gevoerd met een kind. Bijvoorbeeld over FIFA. En dan gaat het. FIFA is een voetbalspelletje op de PlayStation. Die hebben wij ook. Maar het ging dus eigenlijk helemaal niet meer echt om zijn probleem. Maar het ging gewoon over FIFA. En zo kon die jongen toch uiteindelijk wat gaan vertellen aan iemand anders dan alleen zijn ouders.
Ja.
Dus hij heeft me heel veel tips gegeven over FIFA. En uiteindelijk in dat gesprek heb ik ook kunnen zeggen, nou, wat goed dat je daarin bent. En dank je al voor je advies. En je weet hier zoveel over. Wat knap. En dan kan je ook weer die krachten omhoog gaan doen. Zodat uiteindelijk het gesprek hoe dan ook positief wordt ervaren door die persoon.
En ben je van plan dat op die manier ook vol te houden? Zelfs nu de coronamaatregelen weer versoepelen.
Nou, in ieder geval wil ik wel gaan bekijken of we misschien ook nog wel iets mee kunnen doen met dat digitale stukje. Want ik vind het wel belangrijk dat, ook al kan iemand niet naar de praktijk komen, dat diegene wel misschien een appje kan sturen. Of dat ik diegene heel makkelijk beveiligd ook een bestandje kan sturen.
Ja.
Het is toch wat meer connectie. Dus ik heb eigenlijk in de coronatijd, ook al hadden we een beeldscherm tussen ons of soms een telefoon, toch wel meer connectie kunnen hebben met mensen. Je praat veel langer en je hebt het soms ook gewoon over, ja, ik deel ook ineens dezelfde probleem wat ik vooraf dat niet, ja, dat had ik niet.
Nee,
dus ik kon ook zeggen, ja, het is ook zwaar en het is ook moeilijk.
Ja,
maar ik ben er voor je en we gaan hier alle twee samen doorheen.
En ben je dan ook van plan om deze les of andere lessen die je geleerd hebt actief te delen?
Ja, in de coronatijd dacht ik bij mezelf ook na van, wat kan ik eigenlijk doen in deze tijd? Ik heb ook zeeën van tijd. Ik heb vroeger als grafisch vormgever gewerkt.
Okay.
Toen ook een blog gemaakt. En nu dacht ik bij mezelf van, waarom ga ik dat niet nog eens een keertje doen? Maar in plaats voor over grafisch vormgeven, een blog over de jeugdzorg. Waarin wij als professionals informatie kunnen delen, inspiratie over artikelen. Over iets wat we zelf misschien graag willen vertellen of andere zorgprofessionals in de jeugdzorg willen meegeven. En dat allemaal op één website. Er is heel veel over ons geschreven. Maar er zijn maar weinig sites van artikelen over wat wij hebben zelf hebben geschreven.
Door jullie geschreven.
Precies.
Je bent echt van plan om een blog te gaan maken.
Ja, het logo bestaat er al. Domein hartvoorjeugdzorg.nl. Dat is er ook al. En het eind juli, denk ik, komt het online.
Oké, okay. Klein stukje reclame dus.
Ja, dankjewel,
ja. Hey Jennifer, voordat we afsluiten wil ik je vragen of jij nog tips hebt voor andere professionals.
Nou ja, goed denken aan je energieniveau. Dus wel af en toe naar buiten gaan of iets te doen waarvan jij energie krijgt, waardoor je weer kan schakelen naar de volgende persoon. En echt de computer af te sluiten. Dus niet na 5 uur nog dingen lopen afmaken. Anders ben je de hele dag bezig met beeldbellen. En toch probeer je in te zien wat deze coronatijd voor jou heeft gedaan als professional. Maar ook de mooie dingen die het eruit heeft gebracht. En dat niet te vergeten, maar het mee te nemen.
Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. De komende tijd gaan we ook in gesprek met andere jeugdprofessionals. Heeft de coronacrisis ook bij jou geleid tot nieuwe inzichten? We horen graag al jullie ervaringen. Mail naar coronavirus@nji.nl en mogelijk nodigen we je uit om die ervaringen hier met ons te delen.